een nieuwe Triathlon Praat, aflevering 273. We zitten er weer klaar voor. Het zal niet een hele lange podcast worden vandaag, want er was weinig triathlon nieuws.
Ja, terug even wennen, hè?
Terug even wennen, maar ja. Ik moet wel zeggen, Hans, in Nederland is de rook opgetrokken, hoor. Want wij hebben natuurlijk echt eigenlijk een krankzinnig druk marathonweekend achter de rug. Wij hebben Rotterdam gehad, wat natuurlijk een hele grote marathon is. In Nederland razend populair. Heel veel triatleten ook altijd aan de start. En we hadden op dezelfde dag de marathon van Enschede. Nou ja, dezelfde dag was natuurlijk ook nog de Ronde van Vlaanderen. Dat zal bij jullie natuurlijk heel groot... Parijs-Roubaix. Ja, Parijs-Roubaix. Vlaanderen was natuurlijk een weekje eerder. Maar dat leeft natuurlijk ook bij jullie weer heel erg.
Het hoogtepunt van het hele weekend, Tim, dat lag in Leuven bij ons. Hè? De European Running Championships. Met heel veel triatleten en duatleten ook in actie. Dus van Rotterdam was eigenlijk bij ons bijna niks in de pers terug te vinden. Want ja, iedereen had het over Leuven. Dus,
Maar nou zeg je me toch wat, Hans. Want Leuven was toch wel wat minder onder de aandacht denk ik dan Parijs-Roubaix, of niet?
Dankzij de bidon is Parijs-Roubaix nog viraler gegaan dan anders.
Maar
in de ochtend had je dus Leuven met livestreams ook. Dus daar was best wel wat aandacht voor. En dan in de namiddag Parijs-Roubaix. Dus dat volgde mooi op elkaar. Ik heb ook de twee zitten kijken. Dus dat was tof.
Maar Hans, die bidon. Wat zijn dat voor rare mensen?
Ja, joh. Ja, ja.
Waar gaat het heen? Dit is toch niet... Kijk, tuurlijk. Dit is een inkoppertje natuurlijk. Dat dit niet normaal is, dat begrijpt iedereen. Maar hoe kan het dat dit steeds verder gaat? Want ik bedoel, het begon met het spugen. Biertjes werden er overheen gegooid. Nou worden er gewoon volle bidons. Nou, en Mathieu van der Poel zei ook, hij komt daar met een rotgang van tegen de 50 per uur over die kasseienstrook. Het is eigenlijk alsof je tegen een steen aanrijdt. Het is gewoon poging doodslag. Ze hebben ook aangifte gedaan inmiddels. Mm-hmm. Maar het loopt helemaal uit de hand, toch, Hans?
Ja, het is dus, ja. Waar houdt het op? Ik denk ergens met een alcoholverbod. Maar ja, goed, hoe ga je daarop controleren? Hè? Dus, ja. En dan neem je toch ook wel een belangrijk aspect van wat het wielrennen is. Hè? Dat is een gratis te bezichtigen. Mensen staan daar uren te wachten. En maken er dan een feestje van. De meeste dan toch. En ja... Net zoals in de normale samenleving heb je af en toe van die sujetten ertussen dat je denkt van, die horen daar niet thuis. Nee. En dat was bij deze ook het geval. Dus we zaten ook te kijken en op een gegeven moment zit je naar dat scherm te kijken tegen elkaar van, hè, was dat een bidon?
Nou ja, eerst denk je inderdaad dan
publiek,
van, van zie ik het goed, hè?
Ja.
Nou ja, het is vervelend dat het allemaal gebeurt. Als we het dan daarover hebben, dan wil ik het ook wel eens even met je hebben, want we hoeven denk ik niet zo heel veel over uitslagen te hebben deze aflevering. We zullen zo natuurlijk ook dan dus naar Leuven eventjes gaan. Maar als we dan eerst even aftrappen met Rotterdam. Ruim 18.000 deelnemers. Enorm groot. En dan heb ik het alleen over die marathon. Hè? Want als je dan het hele weekend met alle side events pakt, zat je geloof ik rond de 40 of zelfs 50.000 deelnemers. Ja. Ik heb hem zelf gelopen. Het was warm. Het was vooral heel luchtvochtig. De luchtvochtigheid was hoog. En dat maakte de omstandigheden zwaar.
Je hebt de volledige marathon gelopen.
Ik heb de volledige gelopen, maar ging slecht hoor, dus daar hoeven we het niet over te hebben. Maar goed, dat wist ik ook. Ik heb natuurlijk, dat klinkt heel heftig eigenlijk, maar als je erop terugkijkt, is het ook gewoon heel lang. 2 jaar natuurlijk lopen kloten met mijn kuit. Mm-hmm. Eindelijk pijnvrij, dus dat is echt een hele fijne opsteker dat ik nu gewoon 42 kilometer kon lopen zonder die kuit te voelen. Dus dat was echt heel fijn. Alleen ik wist ook met 1 keer een duurloopje van 25 kilometer en... Nou, ik denk dat als ik dit jaar 400 kilometer in totaal heb gelopen, dan is het veel. Dus dat gaat nog helemaal nergens over. Dus ik wist ook gewoon, dat gaat niet lukken. Uiteindelijk loop ik hem dan net boven de 4 uur. Voor nu is dat helemaal prima. Ik heb 20 kilometer echt lopen dribbelen en wandelen met steek ook. Maar goed, wat ik even met jou wil bespreken. Ik heb echt heel veel mensen langs de kant zien liggen die op werden gehaald door ambulances. Oh. En echt heel veel. Ja. Ze reden af en aan. En... Als ik dan ook een beetje omheen kijk, en ik liep nu natuurlijk een beetje tussen een doelgroep, niet per se de snelste lopers, hè, want als je rond die 4 uur loopt, voor heel veel mensen heel knap hoor, begrijp me niet verkeerd, ik bedoel het ook helemaal niet lullig, maar je loopt niet met de toplopers.
Dus mijn profiel zeg maar een beetje.
Nou ja, dat zeg ik niet, maar het is gewoon een feit dat je dan niet met de snelle lopers zit. Je ziet dus ook best wel veel mensen die toch wel redelijk ongetraind dan zo'n marathon lopen. Je ziet gekke pakken voorbij komen, En dan zie je op een gegeven moment mensen na 5 kilometer al wandelen en hijgen en kapot zijn. En dan denk ik, Hans, moet er ook niet een bepaalde
Ja.
Of laat ik het zo zeggen, vroeger was het veel normaler om eerst eens een keer een 10 te lopen en dan een halve en dan een hele. En ik heb het idee dat die instapdrempel voor zo'n hele marathon is ontzettend laag, maar dat verhoogt ook enorm de risico's. Wat vind jij daarvan als je daar naar kijkt?
Ja, och, weet je, bij ons hetzelfde geval, hè, zaterdag in Leuven, en dat was dan op de kortere afstand. Want dan, ja, de kortere afstand had je de halve marathon, maar ook daar zijn twee, en dat waren nog twintigers, gereanimeerd tijdens de wedstrijd, die dus onwel waren geworden en dan reanimatie nodig hadden. En een derde is ook nog behandeld, maar is wel bij bewustzijn gebleven. Ja, als je dat soort verhalen hoort, dan denk je ook van, goh, en je krijgt dat natuurlijk ook op, want dat is dan wel het felle, de nieuwssites die pikken dat op. En dan
Ja,
krijg je daar ook
tuurlijk,
weer
ja.
heel veel reactie op van mensen die zeggen, ah, sporten gezond, hè, bla bla bla. Weet je, het is een moeilijke, want het is goed dat mensen bewegen, maar ik denk dat dat inderdaad soms wat bewuster zou mogen gebeuren. En ik heb ook altijd de indruk gehad dat dat in triathlon nogal meevalt, maar ook daar heb ik de laatste tijd wel eens dat ik denk van, zijn mensen zich er wel van bewust van hoe je met je lichaam moet omgaan en laat je testen. En we hebben heel die discussies gehad rond het verdwijnen van de verplichte medische testen in een Olympiade in ons land. Dus ja, het is en blijft een gevoel. Onderwerp van in hoeverre moet je mensen gaan beschermen tegen zichzelf? Hè?
Nou ja, maar vind je ook niet dat mensen niet zelf een beetje beter moeten nadenken? Want
Ja, voilà, maar
je.
dat is het. Hoe ga je ze beschermen tegen zichzelf? Want je kan
Ja,
van
nou ja,
alles
nee,
gaan
maar.
opleggen, maar.
Ja. Nee, maar ik vind dus ook niet zozeer dat het eigenlijk iets is wat een organisatie zou moeten doen. Alleen ik zou wel denken van je zou toch een beetje aan een. Ja, een stukje bewustwording of zo moeten. Maar je zou toch verwachten dat mensen ook wel begrijpen dat de ongetrainde marathonrennen. Dat
Ja,
het
maar
een
je
dikke
wil dat.
aanslag op je lijf is.
Ja, maar ik denk dat het grote probleem is dat mensen erbij willen zijn. Die willen die foto op Instagram met die finishermedaille van de mooiste. En weet je, de Rotterdam is keihard uitverkocht, altijd heel supersnel. En dan wil je daar gewoon bij. Dus dat gaat niet meer zozeer over. Deelnemen aan een
Nee.
sportevenement, dat gaat over onderdeel zijn van een bijna festivalbeleving.
Dat is het, ja.
En ik denk dat daar mogelijk wel de reden in zit dat mensen gewoon minder getraind die denken van ja, ik moet daarbij zijn, want dat is altijd uitverkocht en ik wil mijn social media post met mijn medaille en
Maar als je dan, maar heb je niet het idee dat dat ook voor de zeg maar wat meer prestatiegerichte lopers juist een beetje afbreuk begint te doen aan het evenement? Want als ik dan naar mezelf kijk, en nogmaals, kijk, nu wist ik dat ik niet snel zou zijn. Ik wist dat het dus allemaal prima. Maar kijk, als ik bijvoorbeeld daar volgend jaar wel weer een keer met 3 uur 13 of zo wil aangevallen. Weet je, ik stond in een startvak, stond ik eigenlijk. Het leek meer alsof ik tussen de influencers stond dan dat ik tussen lopers stond. En ik wil niet overdrijven, maar ik denk dat 30, 40% met een mobieltje in de hand stond te filmen. Die waren nog aan het WhatsAppen 1 minuut voor de start. Die waren video's aan het maken. En ook tijdens het hardlopen zie je gewoon mensen met camera's rennen. Ik denk echt van, nou jongens, welke kant gaat dit op? En ze moeten het lekker zelf weten, hè? Ik
Nee,
bedoel,
I
wij.
know, I know. Ik denk dat we er niet meer onderuit kunnen. Het
Nee, hè?
is gewoon een gegeven en dat speelt ook mee. En langs de ene kant is het goed, want ze gaan mensen inspireren om te gaan sporten. Langs de andere kant denk ik dat het soms ook vaak een fouter voorbeeld is, want mensen gaan dan denken van, oh, maar als het zo gemakkelijk gaat, dan moet ik dat ook kunnen.
Ja.
En misschien zit daar ook wel wat in. Ik zie ook genoeg influencers waarvan ik denk van, nou ja, je hebt veel volgers, maar qua sportieve prestaties is het dan nog
Nee, hè?
niet echt dat niveau, nee.
Zou je ook niet misschien moeten zeggen bij een, bijvoorbeeld een marathon van we scherpen de tijdslimiet aan? Want ik geloof dat je in Rotterdam 6 of 6,5 uur erover mag doen.
Ja.
Zou je niet gewoon moeten zeggen van max 4,5 uur of 4 uur zelfs? Of?
Goh, ja, ik denk 4 uur dat nog wat overdreven is. Ik zet zelf zo wat de grens altijd naar een goede sportieve prestatie op een marathon rond de 5 uur. Daarboven, dan wordt het wel. Natuurlijk moet je rekening gaan houden, iemand die 75 is en die
Ja,
een
ja,
marathon
ja.
doet aan 5:30, respect, hè. Maar ja, het kan ook zijn dat je na 30 kilometer geblesseerd bent en dat je denkt van ik wil naar die finish, dus ik ga die laatste 12 kilometer wandelen. Die mensen heb je ook.
Ja,
Dus
maar
ja,
los van het feit dat ik heb daar ook heel veel respect. Kijk, ik heb ook heel veel respect voor de mensen die na 7 uur over de finish komen. Ik bedoel, je legt nog steeds een hele bizarre afstand af. Alleen, ik denk wel dat we misschien ook met elkaar zouden moeten kunnen zeggen van ja, het is wel heel knap, maar het is niet, weet je, het is niet een marathon rennen. Het is wel echt iets anders. En Ik ben ook een beetje bang dat dit wel. Kijk, als het zo groot gaat worden, als je dan ook naar Rotterdam kijkt, ze hebben dan nu 18.000 lopers. En ze hebben de ambitie uitgesproken om bijvoorbeeld volgend jaar door te groeien naar 25.000 lopers. Ja, Hans, er blijft toch eigenlijk niks meer over van het normale evenement dat het is.
Nee, dat klopt. Dat klopt.
Ik
Dat
ben er
is
wel een
echt
beetje
wel.
bang voor welke kant dat op gaat.
Maar goed, je hebt dat in Londen en New York en dergelijke, heb je dat ook. Hè? Ik bedoel,
Ja.
daar heb je nog tienduizenden meer. Dus ja, de vraag is ook van, weet je, dan is dat een bucketlist race, dan wil je er echt aan deelnemen. Maar die hele beleving die je dan hebt op de dag zelf, ja, want dan kan het gebeuren dat je gewoon een uur staat aan te schuiven voor je aan het starten bent. Hè?
Ja,
Of
ja,
langer,
ja.
of langer. Dus
Ja.
ja, nee, ik
Nou,
vraag
ik
het
moet
mee ook af.
zeggen, we hebben de kritische noot even gekraakt. Het was wel een feest door Hans. Want als je kijkt hoeveel mensen er langs de kant stonden. Ik heb het zelden, of nou eigenlijk, ik heb het nooit meegemaakt. Zo druk bij een wedstrijd, zoveel mensen langs de kant. Nou, voor de mensen die Challenge Road bijvoorbeeld een keer hebben gedaan. Solar Hill, natuurlijk wereldberoemd. Hoeveel rijendikte daar staat. Nou, dat verbleekte er gewoon bij. Het was echt van start tot finish. Er is geen plek geweest waar niemand stond. En op echt de drukste plekken, en dan heb je het vooral over dat kilometer 30 tot zeg maar 34, waar je dan ook weer van 38 tot 42 langskomt. Ja, dat was echt ongekend. En ook de Erasmusbrug, het stond zwart van de mensen. Het was echt, ja, dat is wel echt wel vet hoor, Hans. En dat snap ik ook wel weer, dat iedereen dat wil meemaken natuurlijk.
Ja, nee, dat is mooi. Want dat krijg je natuurlijk ook met zoveel deelnemers. Wij hadden hetzelfde effect in Leuven. Daar stond ook echt heel veel volk rond het parcours. En zeker in de aankomstzone. Dat was ook een gigantisch feest. Daar nog natuurlijk ook het extra sportieve aspect. Dat het een Europees kampioenschap is met
Ja.
internationale toppers. Nu ja, toppers. Goeie marathonlopers. De
Ja.
absolute top die ontbrak wel. Dat was een beetje jammer. Hè. We hadden bijvoorbeeld geen Bashir Abdi aan de start bij ons. Die ging normaal gezien Rotterdam doen. Omdat hij daar
Ja.
startgeld krijgt natuurlijk. En dat was in Leuven dan weer niet het geval. Dat is dan ergens wel jammer. Maar goed, hij is uiteindelijk geblesseerd niet kunnen afreizen naar Rotterdam. Of alleszins niet kunnen meelopen. Ik weet niet of dat hij er
Ja.
was.
Ja, hij stond bij de start inderdaad.
Ah, ja, toch. Dus ja, weet je, ik vind het wel mooi dat Rotterdam op eigenlijk een paar jaar tijd, hè, want het is eigenlijk pas echt de laatste jaren dat dat echt zo uitgegroeid is tot ik denk toch wel de populairste marathon in Nederland, hè.
Ja, by far. Het is echt niet te vergelijken met een Amsterdam of een nou ja, Enschede, Eindhoven, noem maar op. Aan de andere kant, als je naar de aantallen deelnemers kijkt, dan is denk ik Amsterdam misschien zelfs nog groter over het hele evenement genomen. Maar zij hebben natuurlijk ook een halve en dat scheelt heel erg. Maar als je naar de beleving kijkt, het publiek, wat ik net zei, ja, dan is Rotterdam met recht de mooiste. Hè? Het is natuurlijk ook niet voor niets hashtag de mooiste. Maar dat is het gewoon. En dan kun je zelf als loper een voorkeur hebben voor een andere wedstrijd. Maar Rotterdam is wat dat betreft echt ongeëvenaard. Maar dat was in Leuven dus ook, zei jij. Daar was het dus ook echt, echt tof.
Ja, 26.000 lopers over heel het
Ja, dat is
weekend. Dus
echt
dat is
wel
ook
cool,
wel
ja.
gigantisch. Natuurlijk veel internationals, het zijn Europese kampioenschappen. Maar ik denk toch wel het gros Belgisch. En ik hoorde daar ook wel al stemmen op gaan dat dit een blijver zou zijn. En dat ze daar echt een traditie van willen gaan maken. Dus echt een
Oké.
groot massaloopfeest van te maken. Dus dat is een goeie. De marathon liepen ze van Brussel vanaf het Paleizeplein. Met de koning die de start gaf naar het centrum van Leuven. Beklimming van de Keizersberg. Erin. Zowat iedereen die ooit in Leuven is geweest of gestudeerd heeft, die kent de Keizersberg. Dat is echt een hele steile klim. Dus het had wel wat. En je liep door de oude stad heen, met heel veel volk, heel veel sfeer. Dus ja, dat was wel echt knap.
En waren het dan relatief langzame tijden? Want ik hoor dan in dat steile klim, oude centrum, dat klinkt vaak als niet heel snel parcours.
Nee, de winnaar, Italiaanse winnaar, die deed er 2 uur 09 over. Dus dat is niet de allersnelste tijd. Voor dat parcours best nog wel heel goed.
Ja.
Maar dit is geen marathon waar je ooit 2 uur 2 of 2 uur 3 gaat zien of zoiets.
Nee, nee,
Laat
nee.
staan een 2:05, dat zou al geweldig zijn. Nochtans is er hard gelopen geweest, zeker op de halve marathon zag ik snelle tijden. Onze duo-atleten deden het daar geweldig, Nicolas Schijns en Vincent Bierings, die in 1:04 zijn gefinished. Dat vind ik heel knap op dat parcours. En ook de 10 kilometer was eigenlijk best nog wel snel. Arnaud Delis die daar een mooie prestatie heeft neergezet, derde Belg is geworden en daardoor brons heeft gepakt in het
Oké.
landenklassement met België. 28:45 uit mijn hoofd. Ja, dan vind ik op dat parcours ook wel een hele straffe prestatie op een losse 10K. Dus Ja, sterke prestaties, maar vooral ook heel mooie sfeer. En ik heb ook veel duatleten en triatleten gezien. Met een hoofdrol in de marathon voor Seppe Odijn, die constant liep in de kopgroep met de vrouwen. Dus die is constant in beeld geweest. Dat was wel tof om te zien. Uiteindelijk is hij nog voor de eerste vrouwen gefinished op het eind. Maar ook dik in de top 50 nog Seppe, dus ook knap gedaan. Ik weet niet meer precies zijn eindtijd. Ik denk 2 uur achter. Alleszins dik onder de 2,5 uur. Dus ja, echt wel goede prestaties op zo'n lastig parcours. Het weer wat ook meespeelde. Zaterdag wel wat warmer dan zondag, maar goed. Nee, het was mooi om te zien. En ik zeg het, ja, heel veel duatleten en triatleten die mee hebben gedaan. Dus dat was ook
Ja.
wel mooi.
Dat is ook een beetje deze tijd van het jaar, hè, Hans. Ik bedoel, Pasen, dan weet je het, hè? Loopevenementjes, fietsevenementjes en
Ja.
eigenlijk weinig triathlon.
Ja.
Maar we hadden in Nederland wel een Nederlands kampioenschap.
Ja, en dan vond ik overigens op daar maar meteen die kaart te trekken van de massa van Leuven naar het zeer, 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 zeer selecte publiek in Sittard, Tim.
Hans, gaan we nog iets positiefs zeggen deze aflevering?
Ja, dat het een mooie wedstrijd was, dat het spannend was. Want wij hadden Jim de Sitter ter plaatse, die daar het finishfoto was en die mij op de hoogte hield van hoe het daar ging. En als je kijkt naar de resultaten en het wedstrijdverloop, best wel spannend. Maar wij waren achteraf met ons tweeën even de resultaten aan het analyseren. Ja, en je had geen 50 mannen en wat was het? Nog geen 30 vrouwen. Dus dan denk ik van, waar zitten al die duatleten? Het is op het Tom Dumoulin Bikepark. Hele mooie locatie.
Het zag er ook heel leuk uit, gezellig
Ja,
publiek.
publiek heb ik niet zo heel veel gezien.
Oh, nou, ik zou, nou ja, laat ik het zo. Kijk, het was geen Rotterdam, maar ik zag inderdaad wel wat leuke sfeerfoto's. Inderdaad, van Jim dan, finishfoto.be. Maar dan zag het er wel gewoon gezellig uit, laat ik het zo zeggen. En wat dat betreft dacht ik, het is ook wel een hele leuke locatie voor
Ja,
zo'n
daarom.
wedstrijd. Maar ik ben het helemaal
Maar
met je eens.
ik vraag me dan af van waarom doen ze niet mee? Eén, de duatleten die altijd klagen dat er te weinig duatlons zijn. En twee, we zijn april, het triatlonseizoen moet nog losbarsten. En je zag nu ook dat de top-triatleten deden het geweldig. Hè? Twee Olympische triatleten die de Nederlandse titels hebben gepakt. En dan denk ik, waar zitten die andere triatleten? Want dit is een ideale voorbereiding op het triatlonseizoen. Even een duatlonprikkel meepakken.
Ja, maar ik snap dat wel, Hans. Want kijk, veel meer duatleten hebben we op zich niet. Zo simpel is het nou eenmaal. Er zijn gewoon weinig Nederlandse duatleten die op dit niveau kunnen racen. Dus dan ben je al beperkt tot een klein veld. En triatleten, er zijn natuurlijk best wel weinig triatleten die zin hebben om een duatlon te doen. Omdat het een hele ander. Het is helemaal niet te vergelijken met triatlon. Dus ja, dan kan je wel aan de start gaan staan van zo'n duatlon. Maar als je al zeker weet dat je een beetje veldopvulling bent, waar doe je het dan voor, hè? Dus dan snap ik wel dat er uiteindelijk een relatief klein veld aan de start staat.
Ja, maar ja, je zou het nog kunnen bekijken. Dat is een leuke training. Je krijgt nog een keer een wedstrijdprikkel. Het gevoel van
Ja, maar dat is moeilijk,
competitie,
hè?
je voorbereiden, je dagplannen en je wissels trainen. Ik
Ja,
bedoel,
ja.
ja, ik kan tig argumenten aanhalen waarvan ik zeg van half april even een duathlon meepikken. Het was ook nog een sprint. Dus ook niet om te zeggen van je gaat daar te veel kilometers in het rood gaan. Nee.
Ja.
Ja. Ik
Nou
vond
ja, we
het
zitten.
opvallend. Ik vond het jammer, want het zag er eigenlijk gewoon goed uit. Het was een mooie wedstrijd, mooie resultaten, mooie kampioenen. Maar
Het
alleen
zou
ja, voor
natuurlijk
een heel
ook.
select publiek inderdaad.
Ja, het zou natuurlijk ook kunnen meespelen. Juist wat jij ook zegt, vroeg in het seizoen. Maar dat betekent ook dat er nog veel topatleten natuurlijk in het buitenland zitten, hè? En die zijn hun trainingsstages aan het afwerken. Die zijn zich aan het voorbereiden op het seizoen. Ja, dan ga je niet terugkomen om een klein Nederlands kampioenschap in Sittard mee te pakken. Maar de wedstrijd zelf, ja, ik moet wel zeggen, want ik heb echt wel genoten. Zowel bij de vrouwen als bij de mannen. Bij de vrouwen was het al heel snel duidelijk. Het ging tussen twee dames. Robin Dreiling en Rachel Klamer, die gingen er al snel met z'n tweeën vandoor. Nou ja, en dan vind ik het wel heel mooi dat een jonge, gretige Robin Dreiling de routinier Rachel Klamer verslaat. En ja, oké, Hans, kijk, daar kunnen we ook eerlijk over zijn. Wat kun je verwachten van Rachel, hè? Ik bedoel, die heeft zich natuurlijk helemaal niet specifiek voorbereid. Heeft dan een paar Afrika Cups gepakt. Maar die heeft ook al een paar keer aangegeven van ja, ik train natuurlijk helemaal niet meer zoals ik dat ooit deed. Ik doe vooral wat ik leuk vind. Nou ja, en Robin, die zich natuurlijk echt in volle bak aan het voorbereiden op dit seizoen. Wat misschien wel eerst, eerste echte serieuze doorbraakjaar kan gaan worden. Ja, dus dan is het op zich wel te verwachten dat zij wint. En bij de mannen, ja, dat was natuurlijk een hele spannende strijd tussen Gerald Panjer en Thomas Kremers. En ook nog even Richard Murray. Alleen die kreeg een capote derrière, dus die viel uit uiteindelijk. Of althans, hij viel uit in de strijd om het podium. En Maar ja, ik moet wel
Ja, want dat
zeggen.
was wel knap, want zij waren met z'n drieën weg op de fiets en dan hadden ze een halve minuut op toch wel een mooi groepje. En met Thibaut de Smet erbij, met Dieter Boeye, toch ook niet van de minste, maar dat die mannen met z'n drieën erin slaagden van daar een halve minuut voor te blijven. Ja, dat gaf wel aan van, er zat wel wat spankracht en wat kwaliteit in die wedstrijd.
Ja, nee, dat is zeker zo. En je ziet ook gewoon, kijk, zo'n Gjalp Panjer is natuurlijk iemand die uitstekend op die korte afstand uit de voeten kan. Hoe korter, hoe beter, denk ik, voor hem. En ik moet ook wel zeggen, toen zij aan die laatste 2,5 kilometer hardlopen begonnen, ja, toen wist ik eigenlijk wel dat Gjalt zou winnen. Want die heeft natuurlijk zo'n hoge maximale snelheid. Thomas Kremers ook. Maar ja, Gjalt is toch wat meer van de kracht. En Thomas, denk ik, meer van de souplesse. Maar ja, wat dat betreft, mooie winnaars, denk ik. Ja, nou ja, wat je zegt. Het is jammer dat er weinig deelnemers aan de start staan. Aan de andere kant, volgens mij een hele mooie dag met races. Het is weer even, duathlon staat weer even op de kaart. Dus dat is ook wel weer goed, toch? Een beetje aandacht voor duathlon wat dat betreft.
Nee, absoluut, absoluut. Dus ik zeg het, ja, een goede. En misschien is dit een goede use case, zeg maar, zoals ze op zijn Engels zeggen, om naar de toekomst weer wat meer mensen ernaartoe te lokken, om te laten zien van, hey, dit zag er echt goed uit en was goed georganiseerd.
Ja.
En dat bikepark, ja, dat heeft ook wel wat, vind ik.
Ja, dat is echt wel heel vet. Hey Hans, ik heb me erg verbaasd afgelopen week. En dat was toch al over het nieuws van de PTO weer.
Ja.
Want
Ja.
het wordt ook wel weer mooi gebracht, hè? Het wordt gebracht alsof er een nieuwe WTCS in
Ja.
Fréjus komt.
Ja.
Maar tussen de regels door lees je dan eigenlijk dat de PTO voor de tweede keer, dus een derde nieuwe datum voor de
Ja.
T100 Friends Riviera pakt. Ja, Hans, agegroepers zijn eigenlijk furieus, hè?
Onze anonieme agegroeper, die we eerder al vermeld hebben in de podcast, die heeft ook gereageerd. Die is dat punt voorbij. Die voelt gewoon dat er met mannelijke lichaamsdelen wordt gerammeld. Maar het is niet meer dat hij furieus is, maar meer zoiets van, ja, ja, het kan eigenlijk echt niet meer, maar het is zo fout dat het weer ergens grappig wordt. Dus ja, maar terug reschedulen alles. En ook wil ik zeggen, de manier waarop ze dat communiceren, Tim. Dat is
Ja,
toch
maar
echt.
ik begrijp het ook gewoon niet. Maar je begrijpt toch als organisatie ook wel dat dit je op een gegeven moment wel een beetje de kop kan gaan kosten, of niet?
Goh, ik weet niet, misschien maken wij er meer van dan wat de triatleten ervan vinden. Ik begreep dat de triatleten al wat langer van op de hoogte waren. Dus ik denk dat die dan ook iets minder hard reageren, omdat ze, die zullen misschien in eerste instantie zoiets hebben van, wat gebeurt daar allemaal? Sommigen zullen misschien wel blij zijn. Ik kan me voorstellen, een Pieter Hemerijk in deze fase, dat hij denkt van, goed dat dit van juni naar eind augustus verschuift. Want dat maakt dat hij mogelijk beter in vorm in Fréjus zal kunnen meedoen dan wat normaal gezien het geval was geweest. Maar ja, weet je, iedereen zit toch wel een planning te maken. En als je dan nog gaat schuiven in het seizoen met de T100-wedstrijd, maar ook voor de World Triathlon Championship Series. Dit is nu de tweede Europese wedstrijd die op korte tijd wordt toegevoegd aan de kalender. Terwijl iedereen eigenlijk al zijn kalender voor 2025 gemaakt had. En nu moeten alle nationale selecties de topsportdirecteurs en dergelijke moeten weer aan de slag. En gaan kijken, oké, wie gaan we daarvoor selecteren? Wat zit daar nog voor? Welke andere wedstrijden ging je normaal gezien doen als topper? Dus het is niet alleen op het gebied van de PTO en van de T100, maar ook het hele WTCS-verhaal. We hebben het de vorige keer toen Italië erbij kwam ook over gehad. Stel je voor, het Formule 1-seizoen is in volle gang. Dat we plots een aankondiging gaan krijgen. Hé, we krijgen een extra wedstrijd. En dat gaan we dan samen doen met de Rally van Dakar. In hetzelfde weekend,
Ja,
ja.
nee, het is echt. Ik denk dat we er ook niet te lang verder over door moeten gaan. Maar het is wel heel apart hoe dat allemaal gaat, inderdaad.
Ja, heel
Het was
opvallend.
sowieso al een zware week voor jou, denk ik, hè? Nationale rouw. Lionel Sanders afgehaakt voor Texas.
Ja, jammer, jammer, jammer. Ik
denk
snap
dat.
het wel, want het was de volgorde zat wat vreemd. Dus Ironman publiceerde de startlijst en daar stond Lionel Sanders plots niet op. Terwijl Sanders dezelfde dag, 's ochtends denk ik toen, of de avond daarvoor, zijn reactie had gepost op Oceanside en dan aangaf van welke trainingen hij nog wou doen en nog een paar long distance trainingen voor Texas.
Ja.
En op dat moment was zoiets, maar hey, Sanders staat plots niet meer op de lijst. Wat is er aan de hand en wat is er gebeurd? En dan heeft hij dan achteraf zelf nog wel een bericht de wereld ingestuurd dat hij ziek was. Dus ja, dit is,
Nee.
op zich vind ik het een goede beslissing. Hij zei ook van, ik moet lief zijn voor mijn lichaam, want mijn lichaam is lief voor mij geweest in Oceanside. Vond ik wel een goede
Ja,
uitspraak. Dus,
en laten we ook eerlijk zijn, Hans. Het was ook de laatste keer dat hij ging winnen, toch? Hij is toch veel te oud om te winnen, of niet?
Kijk, kijk, we gaan praten na St. George. Want dat wordt dan zijn
All
volgende race die hij gaat doen. Maar hij is dus niet de
right.
enige, want Patrick Lange is ook
Ja.
zeer onzeker. Die hoopt dat hij het nog haalt, maar die mag op dit moment alleen maar zwemmen, omdat hij licht geblesseerd is geraakt in Oceanside. Hij had er eigenlijk al last van voor Oceanside. Dan hebben we ook meteen de reden waarom het niet goed ging
Precies.
met Patrick Lange. In
Ja.
combinatie met de koude, dus daar had hij de vorige keer wel gelijk in. Dat heb je vorige week nog aangehaald in de podcast, dat hij slecht tegen de kou kan. Maar die twee elementen samen zorgden voor een slechte wedstrijd.
Ja.
Maar zei ja, ik heb nog 2 weken en waarschijnlijk komt het niet goed. Maar een mens kan alleen maar hopen. Dus hij hoopt misschien nog aan de start te staan. Maar ik denk niet, als hij de start haalt, zal dat niet in topvorm zijn. Maar ik denk wel dat
Nee.
hij dat nog wil doen om bijvoorbeeld ja, de punten voor de Ironman Pro Series, kan ik me voorstellen.
Ja, nou, het wordt een interessante situatie weer, waarbij we steeds, ja, kijk, Texas wordt sowieso echt een krankzinnig vette wedstrijd. Zo'n groot veld met
Ja,
zoveel
want als je
topatleten.
kijkt zonder Sanders en zonder Lange, is het nog altijd meer dan de moeite waard.
Ja.
Dus dat wordt echt wel mooi om te volgen. We hebben Pamphile Parreyne aan de start voor België, die
Oké.
in Zuid-Afrika is moeten uitstappen. Ik heb hem nog gesproken en zei, ja, ik weet niet eigenlijk wat er precies aan de hand was. Ik heb Zuid-Afrika heel goed voorbereid. En eigenlijk was ik top voor de wedstrijddag. En zei, maar op de dag zelf had ik gewoon een off day en voelde het niet goed. Maar Texas stond al langer op de planning. Want ik vroeg hem, ik zeg, is dat nu plan B omdat Zuid-Afrika niet goed ging? Maar hij wordt voor de derde keer papa binnenkort. Dus Ironman Texas was eigenlijk voorlopig als de laatste Ironman voor het vaderschap opnieuw. Dus hij gaat de rest van het jaar wat meer in België gaan racen. Ja, en dan Tristan Olij voor Nederland ook aan de start. En
Ja.
dan heb je natuurlijk ja, de Noren, je hebt Rudy van Burg. En dan heb je ook nog een paar andere favorieten. Het zijn er echt superveel.
Ik vraag me altijd wel af als je dan een Pamphile bent of een Tristan, wat allebei natuurlijk echte topatleten zijn, maar we moeten ook wel eerlijk zijn dat ze in principe niet het kaliber zijn van, nou ja, hè, een Bloemfeld of een Eden of wat dan ook. Het lijkt me toch wel indrukwekkend hoor, als je dan aan de start staat en je bekijkt even zijn startlijst en dat je al die namen ziet. Dat moet toch ook wel een beetje een impact hebben op je, hè? Dat is niet niks.
Nee, inderdaad. Inderdaad. Dat is. Weet je, ik denk dat je dan ook je verwachtingen een beetje moet bijstellen.
Ja, maar van bijvoorbeeld Tristan weet ik wel dat hij hoopt heel erg toch wel dat hij daar een slot eventueel pakt. Dat zei hij ook in Abu Dhabi. Maar ja, je weet gewoon als je zo'n wedstrijd. Dat is echt niet. Ja, dat snapt hij zelf ook wel. Dat is echt niet makkelijk. Maar ik kan me gewoon voorstellen dat als je dan alleen al naar die startlijst kijkt. Dat je dan echt wel denkt van holy shit, joh, waar ga ik aan beginnen, man? Want ik zit even te kijken, ondertussen 5 slots liggen er klaar. Nou ja, het is echt een lijst met minstens 20 à 30 mannen die daar gewoon aanspraak op gaan
Ja,
maken
klopt,
straks.
klopt. Ja.
Nou ja, we gaan het zien. Hans, één
Ik vind het wel
dingetje.
mooi dat ze die competitie aangaan.
Ja, dat vind ik
Want je kan
super.
er ook voor kiezen om ergens een, weet ik veel, beetje een
Ja.
exotische wedstrijd uit te kiezen om daar voor 1 of 2 slots te gaan. Maar nu gewoon vol in de competitie, in de Ironman Pro Series, ik hou daar wel van.
Ja, dat vind ik ook mooi. In het geval van bijvoorbeeld een Tristan weet ik wel, hij zei ook van kijk, het is natuurlijk dit jaar Nice, hè, voor de mannen. En hij zei ja, voor mij is dat niet hetzelfde als Kona, nog los van het feit dat ik niet weet of Nice mij ligt. Kona ligt me als parcours ook veel beter eigenlijk. Dus hij heeft ook zoiets, als ik geen slot ga pakken voor Nice, dan gaat hij volle bak op Almere. En hij zegt, want dat is ook voor mij echt een bucketlist ding, ik wil gewoon Almere winnen. En ja, dan is het natuurlijk wel een beetje, dan zit je er wel anders in, hè? Want dan is het een soort van, ja, oké, als het niet lukt, dan heb ik een heel mooi alternatief. En ja, wellicht dat je ook juist vanuit die ontspanning wel ineens een hele sterke topprestatie kan leveren, natuurlijk.
Ja.
We gaan het zien. Hans, Sam Long, die houdt wel van een jelletje en een reepje, hè, tijdens het fietsen of niet?
Ja, wat is dat, joh? Wat is dat?
Hij leert er niet van.
Nee, want het is niet de eerste keer dat we erover over schrijven voor degenen die niet mee zijn. Sam Long heeft zijn volledige voedingsschema deze keer gedeeld. Hij heeft dat nog een keer gedaan, maar dan ging het enkel over de voeding tijdens het fietsen. Dat was denk ik vorig jaar 70,3 Ironman in Chili. Maar nu heeft hij dus aangegeven wat hij ontbeten heeft en wat hij dan op de middag nog genomen heeft. Hij heeft 2 ontbijtjes gedaan overigens, omdat de start in de namiddag ter plaatse was in Singapore. Maar dan neemt hij 310 gram koolhydraten tijdens het fietsen. En dat fietsen is maar 80 kilometer. Dat is 1 uur 50. En als je dan gaat uitrekenen hoeveel gram koolhydraten je naar binnen hebt op een uur, ja, dan kom je op een dikke 160, 170 gram koolhydraten uit. Wat enorm veel is. En hij is opnieuw tot de constatering gekomen dat dat inderdaad enorm veel was.
Ja, want hij had een opgeblazen gevoel, hè, tijdens het lopen.
Ja, ja, en ik kwam dus naar eigen zeggen niet echt aan een versnelling toe in het begin van het lopen, omdat het allemaal nog niet verteerd was. Ja, vind je het gek? Ik heb zelf meegemaakt hoe het is om eigenlijk met een opgeblazen gevoel en een volle maag in Vieux-Beco te lopen. Dat is op een heel ander tempo dan wat Sam Long doet. Dus dan moet je nog eens voorstellen dat je daar ergens aan een tempo van wat pakweg 3:30 zit te lopen, terwijl eigenlijk je maag volledig verkrampt is en je helemaal vol zit. Ah, dat is verschrikkelijk. Dus kudos dat hij dan nog zo'n 1 uur 01 neerzet. Overigens nog even een verbetering van mijzelf van vorige week. Want effectief, Jurie Keulen, toch de tweede looptijd en niet ja, Sam Long. Ik had eerst gezien dat Sam Long sneller was dan Jurie Keulen, maar in de officiële timings achteraf bleek dat Jurie nog een handvol seconden sneller was. Dus bij deze kudos aan Jurie.
En dan rectificeer ik mezelf ook nog even, want daar werd ik ook nog even op gewezen, want ik had in mijn hoofd even een halve marathon. Dus ik zei vorige keer dat Jurie inderdaad wel de tweede tijd had, maar ik noemde 1 uur 10. Maar dat was in het geval van Jurie natuurlijk ook 1 uur 1 over 18 kilometer. Ja. Dus dan hebben we dat ook rechtgezet, want ik kreeg daar ook wat berichtjes over. Maar wel knap, hè, Hans, wat dat betreft, Jurie, die daar gewoon een tweede tijd neerzet ook.
Ja.
Echt, wat een beest is dat.
Ja.
Oké, okay. Nou, het was verder. Het was een rustig weekje, Hans. Het is ook wel weer even lekker. Stilte voor de storm. En dan gaan we gewoon...
Ja, uiteindelijk gebeurde er niet superveel. Wij hadden nog wel twee uitschieters met Lennart Kapan, die nog niet zo lang aan triathlon doet, ex-wielrenner. Nog Belgisch kampioen geweest bij de Nieuwelingen, dus wel een man met talent. En die is nu eigenlijk, ja, vorig jaar een klein beetje door... Ja, klein beetje, je kan niet echt een klein beetje doorbreken. Doorgebroken op nationaal vlak, die won onder andere de triathlon in Hengstdijk. Maar die brak nu dit weekend internationaal door de Tri Porto Colom te winnen. En dat is toch wel best een prestigieuze wedstrijd op een lastig parcours op Mallorca. Met twee keer de klim naar San Salvador, naar het klooster daarboven. Die heb ik zelf ooit op stage ook een keer gedaan. Dat is echt, dat is haarspeldbochtjes naar boven kruipen. Dus dat is een super lastige. Dus knap gedaan van Lennart dat hij daar de 111 triathlon wint. Met minuten voorsprong in het fietsen. Maar weer een Belg om in de gaten te houden op het langere werk. Dus dat vond ik. Dat vond ik knap. En dan hadden we nog Wouter Duik, agegroeper die in Singapore werkt en leeft. En die werd achtste in de Ironman Taiwan. En daar vond ik het ook wel leuk in die wedstrijd om weer te zien dat onze gouden oude vriend Peter Fabruschek nog altijd aan triathlon doet. Ondertussen wel bij de agegroepers, niet meer bij de pro's. Maar die wint dan wel de mannen 50 en wordt vijfde overal. Dus die weet van geen ophouden.
Die gaat lekker door, hè? Want,
ik denk als je in kaart zou brengen hoeveel triathlons en hoeveel volledige triathlons dat die man al in zijn leven afgelegd heeft. Ik denk dat wel eens een Guinness World Record zou kunnen zijn.
Hij is toch die man die op een gegeven moment ook in Almere aan de leiding ging en toen het geen meer is ingedoken, of niet?
Ja. Ja, hij heeft wel meerdere stunts uitgehaald.
Allright, dan zijn we er doorheen. Vandaag een lekkere korte podcast. Dat hadden we vooraf al met elkaar besproken. Het is wel een wonder dat het eindelijk een keer lukt, hè?
Oh, nog. Oh. Ja, nee, dat wou ik jou nog wel even vragen. Want natuurlijk heb ik nog altijd één dingetje. Hè? want we hebben dat eigenlijk gebracht na de vorige podcast. Maar wat vond jij de grootste blunder in Oceanside? Mensen kunnen kiezen tussen Casper Stornes en Cam Wurff.
Ja. Wat is dit, Hans? Hè? Eentje zonder stuur, of tenminste een losgedraaid stuur.
Ja.
En de ander die stapt veel te vroeg van zijn fiets.
Ja,
goede vraag. Ik denk toch wel dat ik Casper Stornes de grootste blunder vind. Maar vooral omdat ik gewoon niet begrijp waarom hij dat doet.
Ja, want... Je hebt toch ik neem aan dat je parcourskennis hebt en je ziet toch ook waar de dismount line is. Dat is toch meestal heel duidelijk aangegeven.
Ja, waarschijnlijk was hij echt gewoon... Ja, kijk, we weten ook allemaal, als je echt heel diep gaat, je denkvermogen wordt er niet per se beter van. Dat is nou eenmaal zo. Maar ja, hij zal toch een beetje afgeleid zijn ergens door en ineens denken van hier moet ik afstappen. Maar ik verbaas me ook gewoon zo over het feit dat hij zo ver doorrent nog. En dan nog beslist... Nou, ik ga toch maar weer op de fiets zitten.
Ja.
Het waren in ieder geval leuke video's.
Het felle eraan is ook dit is een triatleet die overkomt van de korte afstand. Die in
Ja,
de
ja, ja.
WTCS gewend is om tot op het uiterste, op het laatste momentje met de tube bijna op die dismount line, om dan van de fiets te springen.
Ja.
En dan dit, ja, dan vind ik, bedoel, als er één ding is wat de WTCS-triatleten zou moeten beheersen, dan is het wel van de fiets komen aan de dismount line. Dus ja, misschien vind ik dat ook wel de grootste blunder, want bij Wurf denk je ook wel van, ja, het is Ken
Het is Cameron,
Wurf.
ja, en weet je, en ja, dat gebeurt ook gewoon. Wat me alleen zo lastig lijkt aan deze tijd, je weet gewoon, als je over die finish komt, als ik straks in mijn hotel ben of waar ze dan ook slapen,
Ja.
en ik open mijn telefoon, je weet gewoon dat filmpje gaat overal gedeeld worden.
Ja.
En dat is toch best wel zuur, hè?
Ja, nee, inderdaad, inderdaad. En dan ook, want dat vond ik ook nog een mooie bij Wurf, die blijkbaar ook aan de finish heeft gezegd van, ja, ik weet al wat je komt zeggen, ik ben gedisqualificeerd, hè. Ja, ik weet waar het te hard ging. Dus want dat had hij dan ook nog eens, dat hij gedisqualificeerd werd in de afdaling, de beruchte afdaling in Oceanside, waar je niet harder dan, ik weet het niet, 50 mag, of
Ja, zoiets denk
alleszins,
ik.
er zit een beperking op, ik weet niet hoeveel dat die precies is. En hij ging daar te hard, want hij wist niet meer precies op welke helling dat was, dat die snelheidsbeperking gold. En dan denk ik ook dat is weer typisch Wurf. Hij komt in een illustre rijtje. Er zijn er nog. Joe Skipper heeft het ook al voor gehad daar. Al een pak toppers die gedisqualificeerd zijn om die reden. Dus hij kon er eigenlijk ook nog wel mee lachen. En dat is dan
Nou
ook wel Ken
ja,
Wurf. Want ook zijn
ja,
reacties op dat filmpje zijn hilarisch. Hè. Dat is.
dat is het. Ja, maar ze weten ook gewoon wat werkt, hè, inmiddels. Ik bedoel, hij weet gewoon als ik dit en dit zeg, dan is dat ook weer online. Weet je, ze zijn ook gewoon wat dat betreft een merk aan het worden, hè. Het is veel meer dan
Ja,
alleen het presteren wat dat betreft.
ja. Dus ja, ik
Oké, Jans.
ben benieuwd of we hem in Texas gaan zien, want hij staat overal op de startlijst. Dus het blijft afwachten elke keer als de wedstrijd start van is hij er of is hij er niet.
Ja, maar ik verwacht,
Ja.
voor Texas zal hij er wel bij zijn, denk ik.
Ik neem aan van wel, maar ja, ik zeg het, je weet het nooit met hem.
Je
Dus
weet het nooit.
ja.
Alright, Hans. Wij gaan een rustig weekje tegemoet ook aankomend paasweekend. Wel de tijdrit in Almere. Dus als je als triatleet nog denkt van nou, ik zoek iets leuks een beetje hier in de buurt. Almere tijdrit, altijd populair. Inschrijven kan nog, geloof ik.
Misschien moet
En
ik eens
dan.
mee gaan doen. Ik heb dit weekend ook voor het eerst sinds lang weer op de fiets gezeten op de weg. En ik heb me
Ja.
goed geamuseerd. Ik vond het plezant. Het was
Nou, je
tof.
bent
Dus,
van harte welkom, Hans, wat dat
ja.
betreft. En je kan ook 14, 28 of 42. Dus het is ook helemaal niet ver of zo.
Oké. Ja. Nou ja,
Ja,
ik weet niet wat dan het beste is. Op een goed tempo 28 of heel explosief 14. Ik weet het niet. Ik weet
ja,
het
nee. Nou, ik ga jou volgende week vragen wat het is
niet.
geworden.
Alright, is goed.
Hans, ik zie je volgende week. Tot dan.
Tot dan.